It's Chris Gerald. I have a quick question. I have been fascinated watching the tango between you and the Libertarian Party. You've got what they need, which is buzz and interest and high name identification and all of that stuff. They've got what you need, which is ballot access. They'll end up being on the ballot in all 50 states. But I note that you guys are different in some profound ways. You're both disruptors, but they're anti-government, and you have been a proponent for governmental regulation on the environment and a host of things over time. Just talk a little bit about how that romance is going.
Well, you know, I've actually been aligned with libertarians on a lot of issues for all of my career. And, you know, my approach to free market, to environmental issues for 40 years, you can go back and look at my speeches for 40 years, has been a market-based approach, you know, that the best thing that we can act, we don't have free market capitalism in our country. We have corporate crony capitalism, and that's what's destroying the environment. If we had true free markets promote efficiency, efficiency means the elimination of waste. Pollution is waste. In a true free market would require us to properly value our natural resources. And it's the undervaluation of those resources that causes us to use them wastefully. In a true free market, you can't make yourself rich without making your neighbors rich and without enriching your community. What polluters do is they make themselves rich by making everybody else poor. And they do that by escaping the discipline of the free market and forcing the public to pay their production costs by externalizing their costs. Oh, on this issue and many other issues, I'm very aligned with libertarians. Now, the Libertarian Party is made up of a lot of iconoclasts. So there's all different brands of libertarianism. And, you know, most of them, the one thing they all have in common is that they hate authority and they mistrust it and they mistrust government. And so, you know, I love dealing with libertarians. I love speaking with them. But, you know, we'll see if there's a future for me with that party. We will get ballot access with or without libertarians. We're on track to do it, and we don't have any doubt that we're going to be in all 50 states.
Ja, je hoort Robert Kennedy Jr. die zegt, ja, misschien ga ik wel samenwerken met een andere partij die de organisatie al redelijk heeft staan, hè? In dit geval de Libertarische Partij, maar anders doe ik het zelf. Ik wil op het stembiljet komen in alle 50 staten. Met andere woorden, ik word een factor van belang bij de aankomende verkiezingen. Ja, het is altijd een beetje lastig om te luisteren naar RFK Jr. Daar kan hij niks aan doen. Hij heeft een soort spierziekte, wil ik niet zeggen, maar een soort spasme in zijn keel, waardoor zijn stembanden zich heel erg samentrekken. En daarom klinkt hij zoals hij klinkt. Als je naar hem luistert, denk je steeds, nou, die is ieder moment zijn stem kwijt. Maar hij zegt daar zelf over dat de dokter tegen hem heeft gezegd, des te meer je praat, des te beter dat voor je is. Dus blijf gewoon praten, dan train je die stembanden ook nog een beetje. Maar goed, zeker in een podcast is het dan eventjes goed luisteren naar wat hij precies zegt. Desalniettemin knap dat hij nog steeds een hele sterke campagne voert. Juist ook omdat het enige wapen daarin wat je hebt, je stem is. Ik maak deze podcast omdat ik de afgelopen weken ontzettend veel vragen van jullie heb gekregen over RFK. Daar ga ik zo op in. Een van jullie vragen was, waarom besteed je geen aandacht aan hem? Nou, ik heb dat in het verleden wel gedaan, maar ik ben de afgelopen weken gewoon vooral bezig geweest met die voorverkiezingen. En of het nu om derde onafhankelijke of derde of vierde of vijfde kandidaten gaat, of andere politieke partijen die er zijn, of het gaat om de kiesmannen, waar het op 5 november natuurlijk om gaat. Ja, toen dacht ik steeds bij mezelf, dat komt wel als die tweestrijd echt begonnen is. Daar hebben we nog tijd zat voor. Laten we ons dus eerst even op de voorverkiezingen richten. Maar die zijn dus voorbij. Nikki Haley is exit, dus Donald Trump is officieel de Republikeinse presidentskandidaat. Joe Biden is dat natuurlijk ook. En dan kunnen we misschien even tijd besteden. En dat doen we nu aan andere kandidaten die er ook nog zijn, waaronder RFK, want die is verreweg het bekendst. Even hoe dat zit. Er zijn in Amerika talloze partijen. Je hebt echt niet alleen maar de Democratische partijen. Er zijn heel veel andere partijen nog. En ook nog eens kandidaten die niet zozeer een partij hebben, maar gewoon onafhankelijke kandidaten zijn. Nou, een onafhankelijke kandidaat is dus RFK. Die was een democraat, komt natuurlijk uit een invloedrijke democratische familie. Maar hij heeft op een gegeven moment gezegd van ja, ik zie geen heil in het voeren van een voorverkiezing bij de Democraten, want Joe Biden doet daar niet aan mee. Hè. Met andere woorden, wil ook niet met mij in debat. Dus ik word gewoon een onafhankelijke kandidaat. Ik denk een slimme keuze, want daardoor kan hij de komende maanden nog volop in de picture staan als dat zijn doel is. Tegelijkertijd, geef hem ook eens ongelijk dat hij als onafhankelijke kandidaat meedoet. Want we hebben nu te maken met een verkiezing waarbij 70% van de Amerikanen zegt, eigenlijk vind ik allebei de keuzes niks. Hè. Ik vind Joe Biden en Donald Trump beiden te oud. Beiden hebben problemen. Ik zie liever twee wat jongere gezichten. Nou, ook al is RFK 70, hij kan wel degelijk een goede optie zijn in het menu als je niet voor die twee kandidaten wilt gaan. Hij staat programmatisch ook een beetje tussen ze in. En dat merk je wel vaker ook, los van even de personen Trump en Biden, waar dan veel kiezers een beetje klaar mee zijn. RFK zegt bijvoorbeeld, en dat zeggen ook andere onafhankelijke kandidaten wel eens, die twee kandidaten, het is altijd maar links of rechts, hè, tussen een democraat of een republikein, Coca-Cola of Pepsi zeg ik altijd. Maar er is behoefte aan een soort derde mengelmoes soms. Hè, want het is, wat veel Amerikanen zeggen is bijvoorbeeld van, was er maar een kandidaat die economisch conservatief was, maar sociaal gezien progressief. Nou, en RFK is zo iemand. Cornel West, dat is een democratische, beetje theoloog, schrijver. Die is ook 70 overigens. Die is ook zijn eigen campagne begonnen. Cornel West 2024. Die doet ook mee aan de verkiezingen. Scoort in de peilingen soms ook 1 of 2%. Het hangt er een beetje vanaf of peilingbureaus aan mensen de keuze voorleggen. Hè. De meeste peilingbureaus als Rasmussen of andere bureaus, die vragen gewoon aan kiezers, stemt u op of Trump of Biden? En dan komt daar een percentage uit. Maar er zijn ook soms wel eens onderzoeken dat ze vragen, stemt u op Trump, Biden of RFK of op Cornel West? En dan komen daar in één keer wel andere percentages uit. Dus het is altijd een beetje onduidelijk om te peilen hoe goed ze er precies voor staan. Ja, los van deze kandidaten heb je ook nog de Groene Partij. Nou ja, RFK had het ook al over de Libertarische Partij. Hè. Dat zijn gewoon partijen die iedere keer meedoen. Jill Stein heeft de afgelopen keren namens de Groene Partij in de verkiezingen meegedaan. Gewoon een paar miljoen stemmen gehaald. Geldt ook voor de Libertarische Partij. Dus die hebben echt wel een achterban. Bekendste voorbeeld van de Groene Partij en een redelijk succesvol lijsttrekker, presidentskandidaat, was Ralph Nader in 2000. Die haalde ook landelijk een paar miljoen stemmen. Maar belangrijker, in Florida, waar Al Gore en George Bush allebei 2,5 miljoen stemmen kregen, maar het verschil tussen beide heren slechts 500 stemmen was. Ja, in Florida gingen er toen ook nog een kleine 100.000 stemmen naar Ralph Nader, leider dus van de Groene Partij. En ja, het mag duidelijk zijn dat als hij niet aan die verkiezingen mee had gedaan, dat 90% van zijn achterban naar Al Gore was gegaan en echt niet naar George Bush. En dan had Al Gore president geweest. En dat zorgt er weer voor dat de meeste Amerikanen kijken naar derde partijen, ook al zouden ze heel graag willen hebben. Hè. Ze zouden heel graag meer keuzes, meer opties op het menu willen hebben. Kijken ze naar derde partijen vaak als spoilers. En dat wordt ook nu gedaan richting bijvoorbeeld RFK. Er wordt vanuit de Democraten gezegd, ja, pas nou op wat je doet, want jij komt dus uit die Kennedy-familie. En jij gaat er misschien wel voor zorgen dat je meer stemmen wegtrekt bij Biden dan bij Trump. En er zo voor zorgen dat Trump president wordt. En dat zou ook zomaar eens kunnen. Nog één ding over wat RFK in het begin zei, daarom liet ik dat fragment ook deels horen. De journalist vroeg aan hem, kunt u niet beter samenwerken met een bestaande partij? Hè? De Libertarische Partij heeft nu nog geen lijsttrekker bijvoorbeeld. Kun jij dat dan niet gaan doen? Nou, en toen zei hij van, nou, daar gaan we eens naar kijken. Ik deel standpunten met ze, maar er zijn ook verschillen. Maar we kunnen altijd kijken waar het schip strandt. Dat heeft ermee te maken dat je dus in al die 50 staten moet proberen om op het stembiljet te komen. En dat maakt ook dat de Democraten en de Republikeinen zo ontzettend machtig zijn. Want die hebben gewoon een gigantisch apparaat om dat allemaal te regelen. Om te zorgen dat je in al die staten op het stembiljet staat. Om te zorgen dat je een goede campagne kunt voeren. Want daar zijn enorme lijsten met donateurs, hè, die honderden miljoenen dollars iedere keer weer geven. Beide hebben een ontzettend goed IT-systeem, om dat maar even zo te noemen, kunnen op huisniveau vaak wel voorspellen of daar kiezers van jou wonen en die dus ook zo benaderen, online of offline. Nou ja, kom daar als onafhankelijke kandidaat maar eens tussen. Dus dan kan het ook aantrekkelijk zijn om je aan te sluiten bij een bestaande partij. Maar de geschiedenis van de onafhankelijke kandidaten, hè, of derde of vierde of vijfde partijen, hoe je het ook wil noemen, in de Verenigde Staten is dat die eigenlijk het best scoren als dat gewoon charismatische figuren zijn die zeggen, heb je het nu gehad met zowel keuze A en keuze B, probeer dan eens keuze C. En dat is wat RFK natuurlijk hier ook probeert te doen. In een eerdere podcast hebben we Ross Perot wel eens besproken. Zakenman uit de jaren 90. Althans een zakenman uit Texas. Maar deed mee aan de presidentsverkiezingen in 1992. En was ontzettend succesvol. Want die zei van ja, George Bush, hè, de zittende president George H.W. Bush, geeft Bill Clinton van alles de schuld. Bill Clinton was toen gouverneur van Arkansas. Bill Clinton geeft weer George Bush overal de schuld van. Misschien hebben ze allebei wel een duit in het zakje gedaan als we kijken naar Amerika's problemen en is het tijd voor iemand anders om daar eens de boel op te schonen. En hij zei, wie kan dat beter doen als een zakenman? En hij scoorde toen ook al heel hoog op punten waar Trump nu ook hoog mee scoort. Hè? Bijvoorbeeld het sluiten van al die vrijhandelsverdragen, dat vond Ross Perot maar niks. En die zei altijd, er is een soort zuigend geluid wat ik hoor uit Mexico. En wat dat is een soort stofzuiger die al onze banen naar Mexico toe zuigt. En daar scoorde hij toen hoge ogen mee met die boodschap voor een wat protectionistischer beleid. Nou, wil je daar nou meer over weten? Zowel die andere derde kandidaten, onafhankelijke kandidaten, maar ook Ross Perot, die komen allemaal uitgebreid aan bod in mijn theatercollege dat ik door het hele land ga geven. Dus dan ga ik er uitgebreider op in. Maar ik hoop dat ik eventjes in deze podcast geschetst heb wat ongeveer de overwegingen zijn van mensen, ook van RFK, om als onafhankelijke kandidaat mee te doen, hoe dat precies werkt, waarom dat toch lastig is om daar tussen te komen. En ook heb ik hopelijk duidelijk gemaakt dat ja, er is veel aandacht dan, hè, terecht ook voor RFK. En die kan best nog eens een hele grote rol gaan spelen in de verkiezingen. Zeker als er presidentsdebatten komen, wat nog onzeker is. En hij heel hoog in de peilingen zou staan, dan moeten ze hem daar ook voor uitnodigen. En dan pas kun je, net als Ross Perot, die ook aan die debatten mee mocht doen, echt stijgen in de peilingen. Want dan kun je je aan echt alle Amerikanen introduceren en je echt als derde keuze neerzetten. Dus dat zullen we even moeten zien. Maar los van hem zijn er dus ook nog heel veel andere partijen. De Groene Partij, de Libertarische Partij, de Reform Party, die traditioneel altijd aan de verkiezingen meedoen. Dus het is echt niet zo dat Amerika maar twee partijen heeft. Maar het is wel zo dat die twee partijen echt muurvast zitten. Dat twee partijenstelsel zit muurvast. En daarom is het vrijwel onmogelijk om er als derde, vierde of vijfde kandidaat tussen te komen. Goed, tot zover van mij uit. Dan naar jullie vragen die jullie over RFK hebben ingestuurd. En dat hebben jullie weer keurig gedaan via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, als eerst een vraag van Sil. Die zegt, hey Raymond, ik bedacht me opeens een theorie. Zie jij de kans dat Haley de running mate van RFK kan worden of is dat onlogisch? Ja, het is nog onduidelijk wat Nikki Haley gaat doen. Hè? Vele van jullie hebben ook gevraagd. Gaat Haley misschien als onafhankelijke kandidaat meedoen? Nou, als je daar meer over wil weten, luister dan eventjes twee of drie podcast geleden, hè, die aflevering terug. Die heet Haley haakt af en daar bespreek ik de opties die zij heeft. Maar goed, mocht zij als onafhankelijke kandidaat mee willen doen, dan is het best logisch om eens te kijken naar bijvoorbeeld je aansluiten bij iemand zoals RFK. Ik denk alleen dat zij programmatisch wel te ver van elkaar afstaan. Hè? RFK wil ook dat Amerika zich wat kritischer opstelt. Bijvoorbeeld als het gaat om de oorlog in Oekraïne. En Nikki Haley die behoort echt tot die traditionele groep conservatieve republikeinen die volop achter Oekraïne en trouwens ook Israël en Taiwan staat. Dus ik denk niet dat die goed bij elkaar passen. Dan vraagt Jos, maar ik had ook een paar andere vragen daarover gehad. Kan het zijn dat RFK misschien niet in alle staten, maar in één of twee staten wint? Ja, dat kan. En dat is ook een hele goede vraag van je. Want daardoor kun je als onafhankelijke kandidaat natuurlijk ook al een verschil maken. Hè? Door alleen maar bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, in Utah of misschien in Pennsylvania te winnen, waar je heel veel tijd en energie insteekt. Ja, dan kun je de uitslag zo beïnvloeden, omdat al die kiesmannen dan misschien naar jou gaan en niet naar Trump of Biden, terwijl ze die allebei hard nodig hebben om richting die 270 kiesmannen te komen. Dus dat is zeker een optie dat zou kunnen. Ja, vervolgens hebben velen van jullie gevraagd en daar kunnen we misschien mee afsluiten hoe ik de kansen van RFK inschat. Ja, ik denk dat deze verkiezingen tussen Trump en Biden, daar zijn heel veel mensen eigenlijk al een beetje klaar mee met beide kandidaten. En dus word je al heel snel moe van beide kandidaten. Dat geldt ook voor de Amerikaanse media, hè, die natuurlijk een hele spannende strijd van willen maken. Maar je kunt mensen ook niet continu hetzelfde voorschotelen. Bovendien zijn dit de langste verkiezingen ooit. Normaal gesproken zijn er nog wat voorverkiezingen, maar die stoppen nu heel snel. Dus we gaan echt maandenlang die tweestrijd met elkaar zien. En ik denk dat dat een interessante dynamiek kan zijn als je het hebt over RFK. Als die zich daartussen weet te wringen, is dat weer een heel mooi element voor Amerikaanse media om aandacht aan te geven. Nou, combineer dat met het feit dat kiezers ook openstaan voor een derde optie, dan kan ik mij best voorstellen dat die hoge ogen kan gooien. Gaat RFK de verkiezingen winnen? Dat denk ik niet. Omdat, nogmaals, mijn stelling is dat twee partijenstelsel zit muurvast. Maar kan hij die beïnvloeden en bijvoorbeeld het Biden nog eens extra moeilijk gaan maken? Ja, dat denk ik zeker wel. En cruciaal daarbij wordt, dat herhaal ik nog maar even, of hij mee mag doen aan de presidentsdebatten als die er komen, want er is nog gedoe over. En hij mag daaraan meedoen, dan moet hij ook in de peilingen flink hoog scoren, hè, gemiddelde van het aantal peilingen. Dan kan hij echt zichzelf aan een grote groep Amerikanen introduceren die ook nog nooit van hem gehoord hebben, omdat ze verder niet met die verkiezingen heel erg bezig zijn. En dan kan hij ook echt laten zien, ik ben een serieuze derde optie. Dat is een vereiste om mogelijk deze verkiezingen te kunnen winnen of in ieder geval een hoge score te behalen. Goed, ik hoop dat ik jullie iets meer helderheid heb verschaft over zowel RFK als met name ook hoe dat dan zit met andere kandidaten dan de twee die we vaak noemen. Is het dan nog niet duidelijk? Heb je nog andere vragen? Ja, doe dan wat je altijd kunt doen met deze podcast. Dat is namelijk je vragen insturen daarover. Dat kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.